próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Heren, wat zien jullie er weer picobello uit. Mag ook wel natuurlijk met dit gala.
Ja, die smoking staat jou mooi, Guro. Maar waarom heb je zo'n raar heuptasje?
Ja, dat is mijn eerbetoon aan everything, everywhere, all at once natuurlijk, Jasper. Maar waarom heb jij die hoge hoed op dan?
Ja, Rakakuni, de...
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders en natuurlijk voor alle luisteraars een heel gelukkig happy nieuw filmjaar. Mijn naam is Guido.
Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Voor diegenen die het nog niet doorhadden, we gaan de Movie Insiders Awards 2022 uitreiken. Want de Golden Globes, de BAFTA's of de Oscars, Gouden Palm of Gouden Leeuw, dat valt natuurlijk allemaal in het niet bij de Gouden Schaamhaar op de Toiletpot Award. Of de, wat hebben we nog meer? De Top Gun Award, de Kleenex, de Lolly Award. Wij reiken de winnaars en dan de nummer 2, de runner-up, uit categorieën van... Nou, Harry Lime Award voor de Scene Stealer. En we hebben het Niet Mijn Kopje Thee Award. Tussendoor geven we ook voor, ja, dat hoort erbij, even een hoofd- en een bijrol weg. Maar vooral lekkere, rare, maffe categorieën. En daarmee vieren wij voor de laatste keer filmjaar 2022.
En het worden mijn eerste awards. Ik ben wel benieuwd. Ik had me niet zo goed op voorbereid. Ik had eigenlijk het hele jaar lang een beetje moeten opletten. Welke film voor welke award in aanmerking zou komen. Ik moest nu achteraf heel goed gaan nadenken hiervoor.
Voor ons is het ook weer even wennen, want we hebben ze 2 jaar niet uitgereikt. Want ja, er was ook iets van een pandemie. Er zat nog een andere reden achter waar we jullie verder niet mee lastig zullen vallen. Maar ze zijn terug van weg geweest. Jongens, laten we beginnen. Dit zijn de Movie Insiders Awards 2022.
Ja, heerlijk dat we deze prijzen weer eens gaan uitreiken. En waarom is dit veel leuker? Omdat je anders weer die saaie beste cinematografie of beste editing... Wij hebben volgens mij veel leukere prijzen. Wij zoomen in op de films die ons het meest konden bekoren of die we het meest hebben gehaat in 2022. Zoomen in op scènes, tegenvallende films, films die... Misschien zijn overgeslagen en eindelijk eens wat meer in het zonnetje gezet kunnen worden. Dus er vallen hopelijk in deze aflevering ook wat titels waar je ons nog helemaal niet over hebt horen babbelen in 2022.
Ja, ik heb daar inderdaad wel echt geprobeerd een beetje op te letten om zo weinig mogelijk van mijn films uit mijn top 10 lijst mee te nemen. Is niet helemaal gelukt, maar ik wil vooral titels noemen die niet in onze vorige top 10 genoemd zijn.
Nou heren, we beginnen met de eerste Movie Insiders Award. En die is voor de beste surprise, of de Surprise Award. Welke film verraste je het meest in het afgelopen jaar? Nou, mijn runner-up is een film die volgens mij nog door niemand is genoemd in 2022. En ik heb hem laatst eens aangezet en daar werd ik nou echt door verrast. De horrorfilm Barbarian. Is die al genoemd of heb ik iets gemist?
Niet door ons in de uitzending, maar ik heb wel online er veel over gehoord. Ja,
ja, dit is een film waar je eigenlijk niks over moet zeggen. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Maar dit is, die speelt heel gemeen en slim met jouw verwachtingspatroon. Hij eindigt een beetje suf, maar Nou, zonder al te veel weg te geven, je denkt op een gegeven moment in een klassieke horrorfilm te zijn beland en dan lijkt die te zijn afgelopen en begint er een soort nieuwe film. En dat klikt dan toch weer samen met het eerste deel wat je zag. Barbarian, hij is te vinden op Disney+. Tegenwoordig vind je horrorfilms op Disney. Dus het is, ja, dat zijn de moderne tijden. Maar de winnaar. Ja, eigenlijk is Top Gun Maverick de grote verrassing, omdat ik die niet zag aankomen. Maar ik wil hem lekker aan een andere film geven. En dat is de film waar ik stiekem misschien wel het meest van genoten heb afgelopen jaar. Dat is die Indiaanse Bollywood film RRR. Dat is, nou ja, een film die zichzelf... Ik twijfel nog steeds of die film zichzelf echt heel serieus neemt. Maar twee...
Nee, die neemt zichzelf niet serieus.
Het is... Het is bijna niet uit. Het is een soort macho... martial arts... body comedy... met als hoogtepunt die dansscène. Die dance-off... met al die stijve aristocratische Britten. Alleen over die scène moet je de film gezien hebben. RRR is mijn eerste winnaar van de avond.
Nou, de eerste award is uitgereikt. Dan ga ik maar. Inderdaad, wat met deze award met je is, is dat het gaat om je verwachtingen. Want je zei Top Gun inderdaad, daar had ik niet zoveel van verwacht en was veel beter. Dus dan komt hij in aanmerking. Andere films verwacht ik al dat hij goed was. Dus ja, dan komt hij niet op dit lijstje. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een film waarvan ik dacht, dit zou wel eens heel erg slecht kunnen worden als je Nicolas Cage zichzelf laat spelen in een film. Maar het werd echt een heel erg leuke film. The Unbearable Weight of Massive Talent van Tom Cormigan. Ook om te vertellen waar hij nou precies over gaat, is moeilijk te zeggen.
Laat het hier allemaal maar lekker achterwege.
Ja, precies. Het is gewoon, hij neemt zichzelf niet serieus. Hij zet zichzelf volledig voor gek. En ja, hij beslaat zijn hele carrière hier een beetje mee. Ik vind het echt geweldig. Maar voor mij, en nummer 1, de winnaar dus voor de surprise, heb ik een Nederlandse telefilm.
Een Nederlandse telefilm?
Herman vermoordt mensen.
Nou, dat klinkt al leuk.
Ja, het is een film van Joost Reinders en Thomas van der Ree. Die hebben hem geschreven en geregisseerd samen. En het gaat over een oudere man, een alcoholist. En die heeft hulp nodig, maar hij krijgt geen hulp. En dan bedenkt hij op een gegeven moment, als ik nou naar de gevangenis ga, dan krijg ik daar hulp. Want dan zit ik in een instituut, dan krijg ik hulp voor mijn alcoholisme, voor andere problemen. Dus hij gaat iemand vermoorden. Maar niemand gelooft dat hij het gedaan heeft, ook al zegt hij dat hij het gedaan heeft. Dus vermoordt hij nog maar eens iemand. En nog maar eens iemand. En niemand gelooft dat die arme Herman die moorden echt gepleegd heeft. Ik vond het echt, ik had niks, ja, je verwacht niet veel bij een telefilm en ik heb hier echt ontzettend van genoten.
Oké, misschien op NPO te vinden.
Zeker, ja. Gewoon een telefilm, ja.
De verrassing van het jaar, de surprise. Recipries voor luisteraars die nog niet zo lang meegaan. Dat heb ik ooit het patent op aangevraagd, geloof ik. Dat zijn remakes, sequels, prequels. En in dit geval, afgelopen jaar of dit jaar, wat was het, 2022, een aantal, ja, waar je dus inderdaad van tevoren dat soort remakes en sequels. Je verwacht niet dat het nog wat kan gaan worden. Nou, dus inderdaad, Top Gun Maverick ga ik ook maar niet voor. Dan ga ik voor mijn runner-up voor Prey. Wat is dat? De Predator prequel? Waar de Predators voor het eerst op aarde landen en daartegen. Wat was zij van Mohawk of van de Indianenstam die strijdt tegen de Predator? Geweldige genoten.
Een prequel.
Een prequel. Jee. Nou, ik heb er zo nog wel eentje zelf bedacht. Wacht even. Maar mijn winnaar is dan, die zag heel recent op de valreep. Hij kwam nog net voor het einde van het jaar uit. Puss in Boots, The Last Wish. En dat is een Sisoci. Dat is een sequel op een spin-off van een sequel. En het heeft lang geduurd, want die Puss in Boots, de eerste, die was uit 2011. Dus dat is alweer dik 10 jaar geleden. En de stijl hiervan, je had eerder in het jaar had je ook The Bad Guys. Daar is het een beetje vergelijkbaar mee. Dus het is wel computer geanimeerd, maar daar is dan deels een beetje overheen getekend. Ouderwetse animatie. Zoals je dat het bekendste voorbeeld hebt met Spider-Man Into the Spider-Verse. Maar de kleuren, de actie, de humor, de karakters, het stemmenwerk, de thematiek die erin zit. Odes aan films van westerns als The Good, The Bad and The Ugly. Tot op een gegeven moment een geniale parodie op Apocalypse. Nou, ik heb echt verrassend hard genoten van Puss in Boots, The Last Wish. Een Sisoci. Wat is het?
Die heb ik niet gezien en die zag ik ook helemaal niet aankomen. Deze komt heerlijk uit de lucht vallen. Gaaf. Nou, we gaan door naar de Phantom Menace Award. En die wordt als volgt ingeleid.
No, no, Mr. Stay. Mr. Kotja, Jar Binks.
Don't do that again.
No, not really, no. Mr. Back, we shall be robbed and crunched. Army! Mr. Back, Mr. Bustin with happiness seeing you again. This is very, very bad. Oh no!
Ja, de Phantom Menace Award. Dus dat is dus voor de grootste teleurstelling van het jaar. En ook daar, net zoals bij de grootste verrassing, gaat het natuurlijk een beetje om je verwachting. Want ja, Elvis vonden we geen goede film, maar daar had ik ook niet veel van verwacht. Dus dan komt hij niet op je lijst. Mijn runner-up is eigenlijk een film die me tijdens de film teleurstelde. Toen de film begon, dacht ik, wauw, dit is echt heel erg cool. En hoe langer die duurde, hoe meer ik doorhad dat het een soort zelfingenomen ego-documentje van de heer Iñárritu is. Bardot. Ja, de opening dacht ik echt van, wauw, dit is levend en prikkelt me en zo. En het zakte echt in elkaar als een plumpudding. En inderdaad, is het gewoon ego-strelerij. Mijn andere teleurstelling is helemaal geen slechte film. Maar ik had gewoon iets anders verwacht. Dat is namelijk The Card Counter. Want ik hou erg van films die gaan over blackjack en over poker en dat soort dingen. En als je een film The Card Counter noemt, nou ja, ga je ervan uit dat de film daar ongeveer wel over zal gaan. Gaat die niet over. Dus dat was één ding. Ten tweede is het Paul Schrader. Nou, dan denk ik aan First Reformed. Dan denk je aan, dat is een man die Taxi Driver heeft geschreven. Dat zal onwijs goed zijn. Het was best een goede film, maar op beide vlakken stelde hij teleur. Hij was lang niet zo goed als First Reformed. En het was geen blackjack film. Dus ja.
Hij heeft wel de subste titel van het jaar. De Kaartenteller.
Ja.
Daar gaan we met z'n allen heen. Met het hele gezin, jongens. Ik vond dat een goede film, trouwens. Ik heb hem heel lang geleden gezien op een filmfestival. En was aangenaam verrast. Ik vond hem een stuk beter dan de Pulse Raider die daarna kwam. Dat is The Master Gardener. Nou, ja. Hij doet een beetje steeds hetzelfde, hè? Pulse Raider.
Ja,
kiest een anti-held uit en die kleedt hij dan, psychologisch gezien, uit.
Ja, en bij First Reformed werkte dat heel goed. En ja, bij Card Counter ook wel. Maar het staat gewoon onder First Reformed. En dan is het een teleurstelling.
De Phantom Menace Awards. Inderdaad, ja, van je verwachting. Nou ja, als je zoals wij daar heel erg in thuis bent en je van tevoren al op Rotten Tomatoes ziet van hij heeft zo'n score of wat dan ook. Dus ja, dan kan je verrast worden in het geval van de surprise of teleurgesteld worden in het geval van de Phantom Menace? Nou, mijn runner-up. Ik vond Thor Love and Thunder, hoewel je daar dan van tevoren al wel over hoort van ja, nou, het is niet zo. Maar ja, het is toch Taika Waititi die met Thor Ragnarok een van de gaafste of een van de leukste, meest vermakelijke Marvel films maakte. En met Thor Love and Thunder, ja, gewoon een matig plot en een matige bad guy. En ook een beetje het idee van de humor en zo, de lol. Het was er allemaal wel een beetje vanaf hooguit vermakelijk. Maar mijn winnaar, dit is een opmerkelijk geval, Big Buck. Die kwam begin van het jaar echt gewoon heel stilletjes ook op Netflix uit. En dat is potverdorie toch de nieuwe Jean-Pierre Jeunet. Die na 9 jaar dan met dit komt. Het speelt in de toekomst. Het is een soort sci-fi comedy. Ze moeten in lockdown vanwege, weet ik veel, er is buiten iets. Niet een virus of wat dan ook. Maar nou, dan met robots en met buren bij elkaar in één huis. En dan de ex van die erbij en weet ik het wel. En dan gaan alles vooral heel flauw. En ze worden allemaal, ook doordat het wordt heel erg warm in huis, ze worden allemaal heel erg hitsig. En dat je echt denkt van, what the fuck? Jean-Pierre Jeunet, de regisseur van Amélie, Une Longue Dimanche de Fiancée, Delicatesse, City of Lost Children. En dan snap ik wel dat Netflix hem heel stil zo van, die hebben er maar even op geflikkerd. Niemand heeft dat hopelijk door. Mijn god, Big Buck.
Nou Jasper, wij waren aanzienlijk enthousiaster over die Thor Love and Thunder, toch?
Ik weet nog dat wij redelijk hard zaten te lachen om die gillende geiten naast elkaar in de bioscoop.
Ja, die bleef ik toch leuk vinden, die geiten. Ja. Oeh, dat was een potentiële winnaar of runner-up geweest voor de Lolly Award. Maar ik loop op de zaken vooruit. Eerst nog mijn Phantom Menace Award. Ja, Elvis stond op de shortlist, maar alsof ik daar zoveel van had verwacht. Ja, ik ga voor mijn runner-up voor Stromboli van Michiel van Erp. Want die man heb ik heel erg hoog zitten en heeft prachtige films gemaakt, waaronder Niemand in de Stad. Echt ook, hij maakt heel veel documentaires, maakt nu ook speelfilms en die zijn van hoog niveau. En daar word je altijd blij van als ze uit de polder komen. En dan kom je bij zo'n Saskia Noord verfilming uit die love is en niet grappig. Nou. Jammer. Maar, jij wilt wat zeggen?
Ik vind, we krijgen heel veel kritiek over dat we het niet vaak genoeg over Nederlandse films hebben. Noem je een keer een Nederlandse film, is het bij de grootste teleurstelling.
En dan kan ik je vertellen, meneer Tonnel, dat deze podcast nog niet voorbij is. Maar mijn grootste teleurstelling is, daar komt-ie, Where is Anne Frank?
Ah.
Dat is een animatiefilm over Anne Frank. Denk je, nou, whatever, waarom zijn je verwachtingen dan zo hoog? Nou, de man die die film heeft geregisseerd is niemand minder dan Arie Volman. En die heb ik heel hoog zitten. Walls with Bashir is een van mijn favoriete films van, nou, misschien wel ever. Die zou mijn top 50 ever nog wel halen, misschien als ik nu een nieuwe lijst zou maken. Hij maakte ook het wat onderschat, hoe heette die, met Robin Wright? The Congress. Vond ik ook heel goed. En hier, ja, hij probeert dan een soort fantasieverhaal te maken rond Anne Frank. En hij koppelt het één op één met de vluchtelingencrisis van nu. En dat voelt niet goed. Dat voelt niet prettig. Het is een opmerkelijk geval. En ik hou van films die een beetje lef tonen. Maar dit is een mislukking. Een uitglijder van Arie Volman.
Tijd voor de award voor de meest adembenemende scène of moment. Dan krijg je natuurlijk... Ja, de Top Gun Award. En ik zal nog niet voor op de feiten vooruit lopen, want misschien dat één van ons drieën er wel voor gaat. Maar ik ga dus gewoon maar niet voor Top Gun Maverick, want dat zou te makkelijk zijn. Ik heb even gekeken, dus de Movie Insiders Awards 3 jaar geleden deden het voor het laatst. Toen... weet ik niet meer of de winnaar of de runner-up was, maar toen had ik een documentaire, Free Solo, over die bergbeklimmen. Nou... Hier heb ik een, als runner-up dan, ook weer een documentaire, The Velvet Queen. Dat gaat over een Franse natuurfotograaf die samen met een bevriende schrijver dan in Tibet gaan ze op zoek naar de sneeuwluipaard. Ik geloof dat is een beetje het meest zeldzame dier ter wereld om te zien. En het geduld wat die twee mannen hebben. En de film laat dat ook zo mooi zien. Want het duurt minstens een uur van de anderhalf uur voordat dat beest eindelijk een keer in beeld komt. En dan komt hij een keer, zie je hem. En dan beleef je met die twee mannen ook zo'n adembenemend, even zo'n wauw moment. Inderdaad, zo, ja, dat is hem. Dat is die fucking sneeuwluipaard.
Ik doe me denken aan Steve Zissou of zo.
Ja, zoiets. En dan had ik 3 jaar terug... een long take van Long Day's Journey into Night. En mijn winnaar voor meest adembenemende moment. De openingssequentie van Athena. Oké, er is wat gesmokkeld. Dat heb jij vorige podcast, of de eindejaarsshow heb je dat uit. Maar dan nog, wauw, hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Mijn bek lag redelijk open aan het begin van Athena. Het werd helaas net niet de hele film lang volgehouden.
Ja, Athena heb ik dus inderdaad... er net even buiten gelaten, omdat hij gewoon heel hoog in mijn toplijstje stond. En daar had ik hem al besproken. Ik heb als runner-up ook een openingsscène, geloof ik. Is het helemaal de openingsscène? Denk het wel. Van Im Westen Nichts Neues. De scène waarin we dat uniform volgen. Dat ik vond dat ten eerste een prachtige geschoten scène. Maar gewoon wat die scène doet, is gewoon de hele essentie van de zinloosheid van die oorlog neerzetten. We volgen dat uniform. En die film vertelt ons met die scène gewoon van... kijk, dat uniform is veel belangrijker dan die man die erin zit. Want dat is niet een zelfpersoon. Die gaat gewoon meteen dood in de eerste scène. En het uniform gaat door naar de volgende soldaat. En daarna zal hij doorgaan naar de volgende soldaat en naar de volgende soldaat.
Dus de perfecte samenvatting van die hele film eigenlijk.
Ja, exact. Ja, dat vind ik er zo knap aan. Ja, dat je in je eerste scène gewoon eigenlijk je hele film samenvat. Maar dat is mijn runner-up. En mijn winnaar is een slotscène van een letterlijk volgens mij aan de beneden slotscène van The Innocents. Van Eskil Voigt.
Oh ja. Kijk, dit is ook waarom die Movie Insiders Awards zo leuk zijn. Is dat ik nu al keuzes hoor. Dat ik denk, waarom ben ik daar nou gewoon niet opgekomen? The Innocents heeft... ik was de enige die me in mijn top 10 had staan. En ik ben er niet eens opgekomen. Dat was een goeie, ja.
Ja, letterlijk viel het geluid volgens mij weg, hè, in die scène. Dus je werd echt alsof de lucht uit je weg gepompt werd. En ik ga niet vertellen wat erin gebeurde verder in die scène. Want dan spoil je die film. Maar het is echt... je haalt echt je adem in.
Een Franse film hoor ik, een Noorse thriller, ik hoor een natuurdocumentaire en Guido komt met iets uit Jackass. Mijn runner-up is de vogelspinsen en uit Jackass Forever.
Oh, die was wel heel eng.
Ja, ik ben niet zo'n Jackass-fan, maar mijn zwager is er helemaal weg van. Mocht je luisteren, Jeffrey, het was gezellig, want dankzij jou vond ik het leuker. Maar in mijn eentje had ik weet niet of misschien was ik wel weggelopen. Kan er niet zo goed tegen, ook. Ik word er misselijk van. En ik werd hier ook een beetje misselijk van. Maar hier zit een scène dat twee kerels tegenover elkaar zitten. Zo'n plastic buis over hun kop. En dan een vogelspin in het midden. En die kruipt naar een van die twee toe. Tenzij je heel hard blaast. Zodat die dat beest naar de ander gaat. Terwijl ik het zeg, moet ik er toch wel weer om lachen. Adembenemend vond ik dat. Want ik heb echt een teringhekel aan spinnen.
Ja, ik heb Jackass zelfs op de shortlist stond die voor mijn grootste teleurstelling. Want ik ben dus, ik vind de eerste twee films wel echt heel leuk. Ik was ook fan van de serie. Ik heb ze ook ooit geïnterviewd. Maar deze dacht ik van, nou, leuk, een nieuwe. En ja, het was toch vooral een film over hoe oud ze geworden waren.
Ja, maar ouder, maar niet minder brutaal of met minder lef, toch?
Want nee, maar wel, iets minder grappig.
Nou ja. Ja, ik, wat ik al zei, ik vind het ook niet echt super grappig.
Maar nee, jij vond het dan niet grappig. Nee,
waaghalserij. Ja. Ik bedoel, er zit een botox-scène in met een schorpioen. Nou, als je dat leuk vindt. Ik ga dan voor de meest saaie winnaar. En dat is Top Gun Maverick. Kan ik eindelijk deze categorie, de titel van deze categorie eraan doen? Dan moet ik het ook doen. En het was ook het meest adembenemende moment wat ik had op momenten. Dus ik ga voor de hele
zeggen,
film.
Welke, ja.
Ja, fantastisch, toch? Echt de lucht ingaan in het CGI-tijdperk.
Maar je hebt geen specifieke scène, dus gewoon de film als geheel eigenlijk.
Ja, misschien die openingsscène is al fantastisch. Dat hij in zijn eentje even een retourtje stratosfeer maakt. Vond ik al gaaf. Hebben we nog een clipje voor de Citizen Kane Award? Oh ja, deze. Rosebud. De prijs voor nieuw talent. En het is ook een beetje een troostprijs. Want laat ik dan toch maar voor mijn runner-up gaan voor Austin Butler als Elvis Presley in Elvis. Het is geen klote film. En dat komt door hem. Hij is echt een overtuigende Elvis. En hij drijft eigenlijk al voor 80% op charisma. Hij krijgt een Oscar-nominatie. Het zou mij niks verbazen als hij misschien nog stiekem wint. Ook met Rami Malek in je achterhoofd voor... hoe heet dat vreselijke ding?
Bohemian Rhapsody.
Ja, nou ja. Dan heb ik toch nog liever Elvis dan Bohemian Rhapsody.
Oh, absoluut. Yeah.
Maar goed, dat hebben we ook al lang en breed uitgemeten. Ik ga voor mijn winnaar, voor Nico van den Berg. Nico van den Brink. Dat is, moet ik even uitleggen. Dat is een Nederlandse regisseur, die heeft een paar shorts gemaakt. Maar die maakte het afgelopen jaar een film die bijna niemand heeft gezien. Maar die echt getuigt van heel veel talent. De horrorfilm Moloch met Sally Harmsen. Heel sfeervol gemaakt. Zoveel Nederlandse horrorfilms worden er niet gemaakt. Met veel bossen en mist en creepy geluiden en heel mooi geschoten wat betreft daglicht en nachtscènes. Een hele veelbelovende kerel. Ik zie graag meer van deze, van die Nico.
Ja, ik besef me terwijl jij praat dat ik heb helemaal niet eens nagedacht over acteurs of actrices. Ik heb alleen maar over regisseurs gedacht.
Oh ja, dat.
Had ik mezelf veel meer opties, want ik vond het heel lastig. Ik had... een heleboel titels dacht ik van, die kan ik doen. Die van Holy Spider. Oh nee, die heeft eigenlijk al heel veel gemaakt. Gina Prince Brightwood voor The Woman King. Oh, die heeft ook al 4 of 5 films op de naam staan. Zo waren er nog wel een paar. Flea dacht ik bijvoorbeeld. Die documentaire, maar die bleek ook 8 documentaires die voor gemaakt hebben. Dus dat is allemaal geen nieuw talent. Dus dat was een beetje moeilijk. Tom Corrigan voor The Unbearable Weight of Massive Talent. Dat is wel een debuut. Dus dat is dan maar mijn runner-up, want ik wil Athena en The Innocents niet weer noemen. Die hebben we nu wel gehad. En dan geef ik hem als winnaar toch maar aan een Nederlandse gewoon, het is niet echt een debuut, maar Alina Rijn voor Bodies, Bodies, Bodies doet toch iets wat ik niet had verwacht. Ja, ze maakt het echt haar film, volgens mij. Het is een script dat ze in instantie aangeleverd kreeg en ze is het gaan herschrijven. En ze maakte echt een heel vastberaden, sterke film van. Zonder,
ik vond ook echt leuk, hoor.
Ja, ja. Echt heel
het
goed.
Het is haar tweede film trouwens, hè? Want zij maakte hiervoor die wat mindere film met Marwan Kenzari en Carice van Houten. Ik ben even de naam kwijt. Instinct. Ja,
klopt. Ja, maar ik dacht, dit is haar Hollywood debuut. Dus dan mag ik het meenemen, toch?
Ja, dat hadden we dan van tevoren even wat beter naar je moeten communiceren. Dat je ook gewoon voor acteur en actrices... daar heb je veel meer keus. Mijn runner-up ga ik inderdaad ook wel voor een regiedebuut. Zit het in de genen? Pana Panahi is de zoon van Jafar Panahi. Nou ja, ik las dat hij wel gewoon de studiefilm gedaan heeft in Iran. Dus, maar het zal in de genen zitten die van papa heeft gekregen. Als je het over genen hebt, Cooper Hoffman of Alana Haim in, Licorice Pizza. Wat dacht je van de kinderen in Scarborough of in The Innocents of die kids uit Close. Suzanne Son, die speelt Strawberry in Red Rocket. Maar dan ga ik toch wel voor de meest indrukwekkende. Hebben jullie dat toen in de recensie genoemd dat dit een debuutrol is van Felix Kammerer in Im Westen nicht Neues? Holy shit, dat is dus een debuutrol.
Are those my pants?
Yeah, these are your pants. I found a Werther's original in the pocket and I've been sucking on it all morning.
You do know that I'm not a professor, right?
Yeah, I know. You're just a dirty, dirty grandpa and I'm just a girl from Long Island City who likes to fuck old people. I like your pull-out couch.
Yeah, well, I got news for you. That's the only thing that's going to be pulling out tonight.
Ja, dus de Werther's Original Award, je hebt het net gehoord, dat is dus een award voor iemand waarvan wij denken dat hij nodig is met pensioen moet. Waar we wel genoeg voor gezien hadden. Ik moet zeggen, ik vind het een hele lastige categorie, want ik vind altijd eigenlijk dat er gewoon zoveel mogelijk films gemaakt moeten worden en dat iedereen fijn moet doorgaan met films maken. Dus ik vond het lastig. Ik heb uiteindelijk als runner-up Baz Luhrmann genomen.
Pikkelhard, zeg.
Ja, want god. Als je inderdaad, als je het met Elvis niet kan, met jouw stijl. Ja, dan waar moet je daar nog heen? Als winnaar, ik wilde niet Blond doen voor jou. Ik heb je gespaard. Ik geef hem aan Ron Howard voor 13 Lives.
Die vond ik voor zijn doen wel weer een hele fatsoenlijke film.
Ja, maar dat is het nou precies. Het zijn allemaal hele fatsoenlijke films. En het is degelijk, het is goed gemaakt. Maar dit is een verhaal wat in principe, weet je wel, het is een waar gebeurd verhaal. Het is heel erg indrukwekkend. En hij maakt er gewoon een degelijke film van. En hij weet prima hoe hij zijn camera moet plaatsen en zo. Maar er zit geen echte artistieke visie achter. Hij maakt gewoon een degelijke film en daar iedereen had hem kunnen maken.
Had hij ook het nadeel dat vorig jaar al die veel indrukwekkender documentaire over hetzelfde verhaal uitkwam, The Rescue.
Ja, klopt. Ja, maar inderdaad, als je met deze film met emotioneel niet weet te raken, dan stop dan maar.
Ik had hier kunnen gaan voor Sylvester Stallone, die mij weer teleurstelde in Samaritan. Maar ik hou nog een kleintje hoop dat hij weer eens wat doet dat wel interessant is. Ik ga heel erg out of the box denken voor deze prijs. Ik heb twee creaturen gekozen. En niet Predator, want Prey liet zien dat we inderdaad prima weer een Predator vervolg, sequel, prequel, hoe noem je dat ding? Een Predaquel, hadden we hem genoemd, kan maken. Ik ga voor mijn runner-up voor de dino's. Ik ben de dinosauriërs beu na Jurassic World Dominion. Ik hoef ze niet meer te zien. Ze zijn ook niet meer indrukwekkend. Toen Steven Spielberg ze introduceerde in Jurassic Park viel mijn muil open. En had hij zo'n Top Gun Award kunnen winnen, mocht de Movie Insiders Awards toen al hebben bestaan. Maar het is ook gewoon een film van niks eigenlijk. Maar mijn winnaar, Vampiers. Vampiers ben ik echt zat. Alle mogelijke varianten hebben we gehad. En dan krijgen we Dayshift, die Netflix film met Jamie Foxx. En dan krijg je weer van die agressieve vampiers. En die worden in mootjes gehakt. En het was niet eens een waarloos film. Maar ik dacht meer, ja hallo. Dit hebben we al zo vaak gezien. Ik hoef de komende 20, 30 jaar geen vampiers meer op een witte doek.
Nou, maar wel op mijn kleine scherm. Want What We Do in the Shadows is echt een heel erg leuke comedy serie.
Oké, okay. Ja, die moet ik dan nog zien. Nou,
en,
ja.
En mag dan in Toy Story Rexy ook niet meer meedoen?
Dat is... Ja, je hebt me op zowel mijn runner-up gepakt als mijn winnaar. Ja, Rex is wel heel leuk, hè, in Toy Story. Ja, die moet wel terugkeren. Nou, niet de CGI-dino's dan. Oh ja, Rex is ook CGI in Toy Story. Never mind. Doe toch maar gewoon Sylvester Stallone dan.
De Weirdest Original voor, ja, wat moet eens met pensioen of wat is over datum? Nou, 3 jaar terug, toen we deze awards voor het laatst deden, reikte ik hem nog uit aan Tim Burton. Nou, krijgt hij zijn snoepje terug Wednesday? Ik vond het niet briljant, maar ik heb er toch ook wel enorm van genoten. Dan mag hij het snoepje misschien aan Jean-Pierre Jeunet geven. Nee, laat ik, want 3 jaar terug ging ik er dan uiteindelijk net niet voor. Dan ga ik er nu toch wel voor, ook omdat we er zijn een paar jaar overheen gegaan. Maar de superheldenfilms, ik ben er... Ja, het begint toch wel echt een beetje te schimmelen inmiddels. Want na Endgame, maar dan dit afgelopen jaar, Thor, die Doctor Strange, nou, die nieuwe Black Panther heb ik dan nog niet gezien. Ik heb ook dat Morbius en Black Adam, ik heb het gewoon allemaal niet gezien. Ik heb er ook geen zin meer in. Maar het zorgde er dus bijvoorbeeld ook voor dat ik de Batman... Dat zal er ook mee te maken hebben van weer een Batman. Afhankelijk van je leeftijd. Kijk, als jij vrij jong bent en je ziet dit als eerste Batman-film, dan kan ik me voorstellen van ja, wauw, cool. Dan heb je jouw nieuwe Batman. Maar voor mij was het Batman 83. Dus dat, ja, dan ben ik ben inmiddels wel een beetje klaar met de superheldenfilms. Of in ieder geval, laat ik zeggen, 1 Marvel-film per jaar en 1 DC klaar. Punt. En dan ga ik voor de winnaar, want dit is toch wel heel toepasselijk voor deze award. Nou ja, je zit toch een beetje bij de franchises. Zoiets als Fantastic Beasts, dat moet eigenlijk ook maar gewoon kappen. Maar dat ze dan met die nostalgieporno, en dan had je echt dat ze de oudjes terughalen. Dus weer, nou, bijvoorbeeld in Scream, of dan in The Matrix, of dan in Jurassic World. Inderdaad, de dino's, ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Maar gewoon het idee van dat je dan de oude garde haal je weer terug om die nostalgieporno even hard af te trekken, zeg maar. En dan denk ik ook van, niet zozeer dat Sam Neill of Laura Dern of Jeff Goldblum dan met pensioen moeten of zo, maar kap maar gewoon met die bejaarden terughalen om dan vervolgens... Ik word daar niet warm meer van.
En Top Gun dan?
Die mocht dan nog wel net. En zoiets als Jackass Forever, nou ja, daar heb ik dan nog wel lol aan beleefd.
Ik zie hier een trendje ontstaan. Jasper die onze awards onderuit trapt. Maar dus eigenlijk, als je het wil samenvatten, jouw winnaar voor de Weirdest Original is de oude garde terughalen. Dat is de winnaar.
Okay,
interessant. Ja. Dit is de greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist award. Kun je hem nog een keer herhalen, Jasper? En dan sneller.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist award.
John, die kan sneller.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist award.
Oké. Voor de beste quote van het jaar. Dat vond ik een lastige. Zitten hier quotes tussen die we de rest van ons leven bijblijven? Nou, dat weet ik niet. Het zijn een beetje saaie quotes uit de context. Daar had ik een beetje moeite mee. Maar mijn runner-up uit Guillermo del Toro's Pinocchio is What happens, happens and then we are gone. De manier waarop dat wordt uitgesproken aan het eind, nou, daar kreeg ik wel een flinke brok van in mijn keel. En een van de mooiste quotes die wel ook deze film typeert was jouw nummer 1 van het jaar, After Yang. Ik geloof dat je inmiddels op Letterboxd alweer 50 keer geswitcht bent van nummer 1. Maar dat maakt niet uit, Jasper. Dat is, there's no something without nothing. Die is me ook bijgebleven. Die vond ik heel mooi en ja, geeft precies aan waar die film over gaat en waar die voor staat.
Ja, mijn runner-up is ook uit After Yang. Namelijk, what a caterpillar calls the ant, the rest of the world calls a butterfly.
Die ga ik ook onderuit trappen, want daar heb ik ook mee geflirt met dat idee. Mm-hmm. Maar dat is al een bestaande quote, die wordt aangehaald door een personage in After Yang. En daarom ben ik er dan niet voor gegaan. Hij is wel heel mooi.
Maar weet je wat ik denk daarmee is? The greatest trick the devil ever pulled is een citaat uit de 19e eeuw.
Kijk, en dan trekt Jasper toch weer aan het langste eind.
Echt al vanaf het begin. René Descartes heeft het al geschreven. Die schreef Le plus bel, le ruse, de diable et de fou perscrobé qu'il n'existe pas. Oftewel, the greatest trick that ever pulled was convincing the world he didn't exist. Dus daarom dacht ik, hè? Het is de titel van de categorie, dus dan mag ik het ook doen. En dan mijn nummer 1. Ja, ook gewoon totaal uit de context. Ik vond het gewoon een leuke zin. It's a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth.
Kom er wel vaag bekend voor, maar...
Hij is heel recent. Yeah. Glass Onion.
Glass Onion, oh ja, Glass Onion, daar hebben we het überhaupt nog niet over gehad.
Nee, ja, die kwam uit natuurlijk na onze...
Ja, hij is nu populair op Netflix. Hij kwam vlak voor het einde van het jaar, verscheen die... ja, toch wel van genoten, maar niet het plezier eraan beleefd wat die eerste Knives Out wel had. Ja, hij was wel lekker.
Nou, ik vond hem wel heel erg leuk hoor. Ik heb hem al 2 keer gezien ook. Ik vond hem, echt, ik vond hem heerlijk. Ik had ook echt heel veel zin in zo'n soort film. Yeah. Ja, ik had ook als backup nog die quote over dat Kate Hudson dan denkt dat ze in sweatshops sweatpants verkopen. Die vond ik echt grappig.
Ja, ik ben dan wat minder origineel met quotes. Noemen jullie Triangle of Sadness niet? Want daar wordt een hele quote-strijd gevoerd tussen kapitein Woody Harrelson en die Russische ISL shit. Die van dat Engelse echtpaar die is ook wel leuk. I say Winston, I believe this is one of ours. Of in den Wolken. Ik riep het al in mijn top 10 van het jaar. Nou ja, mijn runner-up is dan gewoon echt een hele rake. Het valt eigenlijk de hele film samen uit de Levende Man, waarin zij zegt van, ik wil best kinderen, maar niet ten koste van een leven. En dan ga ik voor mijn winnaar toch uit Everything Everywhere All at Once. You're capable of anything because you're so bad at everything. And No More Google Eyes is ook leuk. We hebben natuurlijk heel recent de grote eindejaarsshow gedaan. De top 10 beste films van 2022. Heb je hem nog niet geluisterd? Zet hem vooral even aan, die show. 2 uur. Maar daartegenover, ja, er wordt natuurlijk ook een hele hoop troep gemaakt. De slechtste films van het jaar. De worst of the worst, ofwel de bloedworst.
Exactly what am I enduring here? Can someone please tell me who gave birth to this?
It's Bavarian blood sausage with sauerkraut. I gutted the pig myself.
Ja, nou, ik zal beginnen. Samantha was al genoemd, dus die ga ik straks nog een keer kapot maken, geloof ik. Dus die sla ik even over. Ik heb als runner-up Cyrano. Hebben jullie die gezien?
Ja. Dat heb ik al gezien, maar nou...
Een musical van Joe Wright. Met...
Slecht? Vond je hem slecht?
Ja, ik vond hem echt verschrikkelijk slecht.
Oh,
ja.
Wauw.
Peter Dinklage speelt de hoofdrol. De liedjes zijn prima. Er zitten zelfs hele mooie liedjes in, want het is gewoon een goede musical op zich. Maar ik vond de verfilming echt... kon me echt helemaal niks mee.
Ik vond het wel mooi gemaakt en goed geacteerd.
Ik kom er zo ook nog even op terug.
Oké, okay, nou, ben benieuwd. En dan mijn nummer 1... Die gaat naar Emancipation. Dat is een film van Antoine Fuqua. Denk ik dat je dat zo zegt. Met Will Smith in de hoofdrol.
Die zwart-wit op, ja, is die op is, Apple of op zoiets.
Ja, het is niet echt zwart-wit. Het is een beetje, de kleur is er een beetje uitgedraaid. Hij doet rare dingen met de kleuren. Het gaat over slavernij. Will Smith is een slaaf die ontsnapt en dan probeert naar het noorden te komen tijdens de Civil War. Maar het is echt een ramp. Het zit echt helemaal niet goed.
Als Will Smith daar nou een Razzie voor wint, wie gaat hij dan slaan? Dat ben ik wel heel benieuwd.
Ja, ik weet niet eens of Will Smith het zo slecht doet. Het is gewoon, het script is, het is gewoon echt niet goed. Maar het is jammer dat jullie hem nog niet gezien hebben.
Ik weet echt met het jaar steeds meer die troep te vermijden. Ik heb ook echt het afgelopen jaar heel weinig worst gegeten. Ik ben geen vegetariër hoor. Een stukje worst gaat er altijd wel in. Maar runner-up, die Samaritan. Misschien ook zo fout dat het wel weer... Nou, het was ook echt niet leuk. Ik heb wel een paar keer soort van zitten lachen van... Oh, dit is echt slecht. Maar deze moet ik dan toch gewoon aan Bland geven. Ik paas hem zo door naar jou, Guido. Ja, kijk, slecht is met zo'n geval als Bland is ook weer zo van... Kijk, Ana de Armas is fantastisch als Marilyn Monroe. En de film doet echt wel interessante dingen. Hij slaat inderdaad de plank alleen volledig mis. Ik vond dit, ja, slecht is dus misschien niet het goede woord, tenenkrommend. Ik vond Blunt echt tenenkrommend. Echt dit, oh, dit kon echt niet.
Nou, daar heeft Guido wat over te zeggen, denk ik.
Ja, wat moet ik daar nou? Ik heb toen een hele voicemail voor jullie ingesproken die jullie hebben meegenomen in de podcast, waarin ik hem verdedig. Ik blijf hem verdedigen, want het is een film met enorme kloten. En dat hij daarbij een beetje uit de bot vliegt, dat vergeef ik de film graag. Het is nog steeds een waanzinnig raak portret. Mooi geacteerd, cinematografisch spettert het. Ja, ik vond hem echt nog steeds heel fraai. Maar ik heb hem uiteindelijk, jullie waren natuurlijk heel benieuwd of ik hem in mijn top 10 zou hebben gestopt.
Ja, daar zat hij niet in.
Daar zat hij niet in, omdat het toch ook een, ja, het is een, niet dat ik erop ben teruggekomen, maar het is niet zo blijven hangen.
Een beetje uit de bocht vliegt zo erg dat hij in de stratosfeer bij Top Gun erbij vliegt.
Goed, er zijn echt wel slechtere films gemaakt. Namelijk mijn runner-up is The Takeover. Een Nederlandse film met Holly Meebrood en Frank Lammers. Frank Lammers als een hacker.
Een hacker.
Ik zeg het gewoon nog een keer, okay, dan kan het een beetje indalen. Frank Lammers als een hacker. Mm-hmm. Als de hacker van Nederland. Dit is echt... Nou ja, als je een film ziet over hackers die zelfs van de net de Godfather weet te maken, dan doe je iets niet goed. Maar er is een andere Nederlandse film die echt verreweg het slechtst was, want ik weet die troep niet te vermijden, want ik kijk voor mijn werk ook heel veel bagger. Hart op de juiste plek. Hart op de juiste plek. Die titel alleen al. Ja, ik ga hier niet heel lang over. Maar het is het meisje van de grote stad gaat terug naar haar familie op het platteland. En daar botst het. Daar botst het. Tussen de boerenmensen daar. En oh jee, maar ik kan hier geen latte macchiato krijgen bij een hip tentje. Maar het ergste nog van die film is hier. Deze film presteert het om flashbacks te laten zien van gebeurtenissen die zich 10 minuten eerder hebben afgespeeld. Ik verzin het niet.
Maar dan omdat ze het publiek niet vertrouwen dat ze dat nog weten of zo?
Omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Omdat er gewoon geen idee was. Wow. Dit is precies waarom er zo'n probleem is met de Nederlandse film. Dat is dat ook romcoms kun je... Er bestaan prachtige romcoms. We moeten eens een keer een hele Movie Insiders wijden als een ode aan de mooie romcom, want die zijn er volop. Deze behoort daar niet toe.
Ik moet zeggen dat ik wel steeds blijer begin te worden dat ik Herman Vermoord Mensen zo helemaal in heb geprezen. Ze hebben nu een Nederlandse film positief behandeld.
Ik noemde net de Moloch, die horrorfilm, ja, die echt heel prima is ook. De volgende award wordt geïntroduceerd door Orson Welles.
What the fella said. Mentally, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed. But they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly.
De Harry Lime Award. Harry Lime zat in The Third Man. Eigenlijk draait die hele film om Orson Welles, maar hij zit er maar 10 minuutjes in. Hij is een scene stealer. Dus een bekende acteur hoeft niet eens een bekende acteur te zijn, maar iemand die er met de buit vandoor gaat, omdat hij of zij opvalt. Op wat voor manier dan ook. Mijn runner-up is, is Sox, de kat uit Lightyear van Pixar. Ik vond Lightyear een van de mindere Pixar-films. Ik vond dat niet zo heel erg, want we hadden Turning Red en die Pixar-film behaalde zelfs. Het stond op nummer 4, geloof ik, op 5 of op 4. Toen ik die Letterboxd-lijst ging samenstellen, heeft John mij nog gecorrigeerd. Nee, die had je helemaal niet op nummer 2, die had je op 3. Dat was Drive My Car, so worst person in the world. Maakt niet uit. Sox is een mechanische kat die ook muziekjes kan afspelen en zijn ogen als koplampen kan gebruiken, als nachtlampje en zo. Ik vond Sox een heerlijk wezentje. Maar de scene stealer van het jaar is voor mij Bradley Cooper uit Licorice Pizza, waarin hij de toenmalige vriend of echtgenoot speelde van Barbara Streisand.
Streisand,
precies. Nuff said. Heerlijk. Ik ging er eigenlijk toen nog van uit dat hij misschien zelfs een Oscar-nominatie zou krijgen. Dat is nog eens een scene stealer. Hij zit er maar 5 minuten of 10 minuutjes in. Hij keert nog 1 keer terug. Ja, Bradley Cooper. Toch ook best wel... Dat was Colin Farrell, zo'n acteur die best wel een komisch talent heeft dat misschien vaker moet worden benut.
Ja, scene stealer, je kan van alles bedenken. Ik zat ook aan de rode saap uit Drive My Car te denken. Of inderdaad dan Bradley Cooper. Nou, laat ik gaan voor een film die ook helemaal de revue nog niet gepasseerd is in deze show. Omdat die ook nog niet zo lang uit is. En nou, hij kwam er niet van. Maar Hong Chau speelt Elsa in The Menu. En sowieso The Menu, nou, daar valt een hele hoop over te zeggen. Dat is echt een gave zwarte comedy met wat horror-elementen erin en satire. Maar zij is wel echt de scene stealer. Gewoon alleen die blik van haar al, de aanwezigheid en hoe ze dan zo over je schouder komt hangen om dan iets te zeggen van zo van oké, ja, dat.
En die gaat dit jaar ook weer scènes stelen, want zij is heel goed in The Whale. Die nieuwe Darren Aronofsky met Brendan Fraser. Hong Chau is een fantastische actrice.
En dan mijn winnaar voor de Harry Lime Award is Rayan Sarlak. Die speelt Little Brother in Hit the Road. Ik weet niet of hij een naam heeft, in Hit the Road. Yeah. Ja, dat zesjarige jongste zoontje, die steelt echt letterlijk de show met zijn car karaoke. Iedere keer gaat hij zingen. En zelfs als hij helemaal op de achtergrond staat vastgebonden aan een boom, zelfs dan weet hij nog de show te stelen.
Ik had met deze een beetje moeite met onderscheiden tussen een scene stealer en een bijrol. Want dat overlapt elkaar. Want Bradley Cooper kan je ook zeggen dat het een bijrol is. Want hij heeft wel meerdere scènes. Maar ik heb ook eigenlijk twee actrices gekozen die meerdere scènes hebben. Maar de eerste, die steelt gewoon echt elke scène waar ze in zit. Catherine Hunter. Dan weten jullie ongetwijfeld over welke film ik het heb.
Oh, is dat Glass Onion?
Nee, The Tragedy of Macbeth. Nee.
Oh ja, oh,
zij speelt de drie heksen.
Ja, nou, verdorie. Ik zei nog voordat we deze show gingen opnemen, ik wilde iets met die heksen doen, maar ja, ik kreeg het niet kwijtgespeeld. Wat een goeie.
Ja, ja, nou, ik vind echt, zij pakt echt, als zij een scène speelt, zij heeft die stem. Ik heb haar wel vaker in andere films ook gezien. Zij heeft ook echt zo'n stem, maar ze zet hem hier extra aan, zeg maar. En ja, als zij in één scène van die film zit, dan let je echt niet meer op wat er verder in die scène gebeurt. Dus zij steelt echt elke scène. En mijn nummer 1 gaat naar een actrice die wel echt gewoon een bijrol speelt in die film. Maar in één scène echt de scène steelt. Dat is Lea Drucker in Close. In de scène in de autobus waarin hetgene wat wij niet gaan vertellen verteld wordt. Dat speelt ze zo geweldig mooi. De beste eenzijnige acteerprestatie van dit jaar.
Wat we ook altijd deden was awards geven aan de beste regisseurs en het script. In dit geval, we maken het wat korter, we maken het wat bondiger. We gaan helemaal mee met de tijd. We doen alleen de acteurs, hoofd- en bijrol. En we gaan genderneutraal, woke, politiek correct. We gaan helemaal mee met de tijd. We gooien gewoon alles samen in één wok. Dit zijn de wok awards voor de bijrollen en de hoofdrollen. Zullen we eerst, laten we ze gewoon ook allemaal maar gelijk noemen. In het geval van de bijrollen, nou, dat is ook altijd zo'n gevalletje bij bijvoorbeeld de Oscars. Zodra je zo'n ensemble cast hebt, of in dit geval een kwartet, dan zijn het vier hoofdrollen, zijn het vier bijrollen, maar ik wil gewoon het kwartet uit Mesh. Volgens mij is het ook trouwens een goede kandidaat voor dan nieuw talent. Die Fran Kranz, die speelde een rolletje in The Cabin in the Woods als die stoner. Volgens mij is dit zijn regiedebuut, maar Mesh, Endowed, Reed Burney, Martha Plimpton. Als je oud genoeg bent, dan ken je die nog wel uit. Nou, vooral zat ze in Beethoven, geloof ik. Of dat soort. En Jason Isaac dan, die alle vier even een masterclass laten zien als een stel ouders van de dader en een stel ouders van een slachtoffer van een school shooting. En dan mijn winnaar voor beste bijrol is toch Ki-Wi Kwan, die ook misschien echt wel de beste rol heeft in Everything, Everywhere, All at Once. Omdat hij constant switcht tussen, dan is hij weer Alpha Waymond en dan is hij weer de gewone. Dan is hij de love interest in het Wong Kar-wai deel. En ja, ik ga er echt wel sterk van uit dat hij die Oscar gaat pakken voor beste bijrol. Voor de hoofdrollen ga ik heel saai doen. Hidetoshi Nishijima uit Drive My Car als runner-up. En daar is hoor, Renate Reins wint hem voor beste hoofdrol, de Wok Award. Je moet in dit geval dan toch een beetje saai, maar gewoon eerlijk zijn.
Ja, nee, ik doe het precies andersom. Ik ga niet eerlijk zijn. Nee, ik heb geen top 10 titels gebruikt hiervoor, expres. Beste bijrol, ga ik een film noemen die we nog helemaal niet genoemd hebben. Volgens mij het hele jaar niet. En toen ik een zin recensie schreef over deze film, was het: ik wil Ben Affleck als mijn barman. The Tender Bar van George Clooney. Het gaat dus niet over Ben Affleck. Het gaat over een jongen die moet beslissen of hij gaat studeren. Coming of age. Maar zijn oom runt een bar en dat is Ben Affleck. En die, die geeft hem en iedereen om hem heen advies. En hij geeft gewoon zo'n warm gevoel. Dat was echt letterlijk het gevoel dat ik krijg. Van, ik wil hem als barman. Ik wil gewoon van hem een biertje krijgen.
Ik heb hem nog steeds niet gezien, maar de moeite waard dus.
Ja, zeker. Zeker de moeite waard. En dan even kijken. Ja, op één. Angela Bassett voor Black Panther, Wakanda Forever. Ja, duidelijk. Wat we toen al zeiden, altijd goed en altijd ondergewaardeerd. Dus laten we er een keer gewoon de prijs geven.
En dan mag je ook gelijk hoofdrol doen.
Oh ja, dan mag ik gelijk door met de hoofdrol. Bill Nighy voor Living had ik natuurlijk in mijn lijstje staan. Ik heb nog even aan Simon Rex gedacht zelfs, voor Red Rocket. Maar ik geef hem de runner-up gaat naar Amir Jahari uit A Hero. Omdat die film eigenlijk alleen maar werkt als hij zo charismatisch mogelijk is. Zeg maar, zonder zijn charisma zou die hele film als een taart in elkaar storten. Dus dat vond ik een erg knappe prestatie. En de hoofdprijs voor de beste hoofdrol gaat naar Jessica Chastain voor The Eyes of Tammy Faye.
Oh ja.
Ja, vond ik
is goed.
Erg goed, ja.
Geen geweldige film, helaas.
Nee, dat was het enige nadeel. Hij kreeg ook volgens mij bij de Oscars alleen maar een award voor, of een nominatie voor beste vrouwelijke hoofdrol. Verder helemaal niks. Ze won hem, ja. Maar verder ook geen enkele nominatie. Want het was helemaal niet zo'n goede film.
Andrew Garfield kreeg volgens
mij... Beste make-up of zo, ja.
Andrew Garfield kreeg toch ook een nominatie? Of niet?
Volgens mij niet.
Nou, dacht ik even. Dus dan,
maar het is inderdaad geen goede film, maar het is wel echt een hele goede rol.
Goed, dan mijn WOC Awards. Eerst de bijrollen. Ja, gewoon omdat ik het leuk vind om er genoemd te hebben. En omdat ik graag een lans breek voor deze film die we nog niet hebben genoemd. Ik ben benieuwd of jullie inmiddels hebben gezien. Matilda, de musical op Netflix. Ik hoorde ook gemopper om me heen dat hij te kitsch is. Maar ik vond hem heerlijk en ik vind de songs leuk. En hij is lekker out there en gemeen. En een beetje echt in de geest van Roald Dahl. Dus Emma Thompson als juffrouw Bulstronk is echt fantastisch. Je herkent haar bijna niet. En zij is echt creepy ook. Maar Ki Hui Kwan uit Everything Everywhere All at Once is ook mijn winnaar. En ja, jij zei het al, John. Die gaat gewoon de Oscar pakken. We hebben hem gesproken voor Movie Insiders onder meer. En dan moet je een beetje terugscrollen. En dan het is ook zo aandoenlijk om zijn verhaal te horen. Een Aziatisch-Amerikaanse acteur die jaren zijn best heeft gedaan om aan de bak te komen na Indiana Jones en de Temple of Doom. En de Goonies, helemaal niks. En nu ineens gaat hij misschien een Oscar pakken. Hoe gaaf zou dat zijn? Voor de beste hoofdrollen. Ja, mijn winnaar is daar Michelle Yeoh uit Everything Everywhere All at Once. Ik vind haar fantastisch. Sowieso, ik waardeer haar. Ze is een veterane. Ze is ook... De belichaming vind ik van deze film, omdat zij zowel knettergek als hysterisch als heel aandoenlijk en schattig en ontroerend kan zijn. En mijn runner-up is dan iemand die heel... Ja, dit wordt een spoiler trouwens. Dit is een spoilerprijs.
Een spoiler hoofdrol.
Oké, dus ik ga eerst de filmtitel noemen en als je hem nog niet gezien hebt, dan kun je hem even 30 seconden vooruit spoelen. Man, de horrorfilm van Alex Garland. Rory Kinnear speelt echt... iedereen uit het dorpje waarin die film zich afspeelt. En dat doet hij weergaloos. Echt fantastisch. Soms heel komisch, dan weer heel creepy als een enge vicar. Rory Kinnear is fantastisch. En in de laatste scène ondergaat hij een soort van wedergeboorte in een wedergeboorte in een wedergeboorte. Ik zag hem in op het filmfestival van Cannes. En daar stond hij daarna op het podium voor een Q&A. En ik was gewoon blij om hem te zien. Zo van, hij leeft nog. En... Ik gaf hem echt een dik applaus toen. Want dat moet geen makkelijke rol zijn geweest. Allemaal bijrollen maken samen één hoofdrol, toch?
Ja, zeker. Ja, als hij geen hoofdrol had, dan weet ik het ook niet meer. En we doen dus inderdaad regie en scenario slaan we gewoon helemaal over. Want we dachten, ja, dan gaan we allemaal gewoon dezelfde titels noemen. Dan gaan we allemaal Joachim Trier noemen of zo. Toch?
Bijvoorbeeld. Misschien hadden we hem toch moeten doen. Ja, vertwijfelde blikken hier aan tafel.
Ik dacht eigenlijk Shakespeare.
Bijvoorbeeld.
Ja.
That's a fake laugh.
It's real!
De Lolly Awards. Waar heb je het hardst om gelachen? Laughing out loud. Ik moet zeggen dat ik voornamelijk hard lach om films als ik in een bioscoopzaal zit. Dus de setting maakt daarbij nogal uit. Als je een film thuis kijkt, dan landen grappen anders. Lach je minder mee met het publiek of zo. Ik heb heel hard gelachen om de hotdog scène uit Everything Everywhere All at Once. En dan vooral de 2001 verwijzing die daarna komt. Waarom? Want ze leggen ook nog even uit hoe het komt dat iedereen hotdogvingers heeft in die 2001 verwijzing.
Dat maakt hem zo geniaal.
Dat maakt hem zo geniaal.
Ja, de oorsprong van de hotdog-universums. Ja. Ja.
Je ziet de laatste man met normale vingers vermoord worden door een aap met hotdogvingers. Daar lag ik echt helemaal dubbel. En verder moest ik natuurlijk erg hard lachen om de, zoals Jordan noemde, kotstsunami uit Triangle of Sadness.
Ja, ik denk dat ik hiermee dan ook een beetje, saai. Ja, ik moet gewoon eerlijk zijn, waar heb ik echt het hardst om gelachen? Nou ja, het was met beide films die ik dan heb, dat het opbouwend naar een hoogtepunt, inderdaad, mijn runner-up, Triangle of Sadness. Het begon, eigenlijk die hele cruise-sequentie, het tweede deel. Dat ze het eerst heeft over, jullie moeten allemaal gaan zwemmen. Allemaal van de glijbaan. Dan op een gegeven moment dat die storm begint, dan staat Woody Harrelson als de kapitein, staat daar al schuin staat hij, omdat de boot niet meer recht is. Dan komt dat gekke wijf over, de zeilen moeten gewassen worden. Omdat vervolgens dat Woody Harrelson een hamburger met frietjes wil, in plaats van dat luxe rotvreten. En dan inderdaad, het culmineert allemaal in een kwartier lang kotsende schijtende rijke lui. Ik heb goed hard gelachen. Maar ik heb toch het allerhardst gelachen inderdaad over Everything Everywhere All at Once. Het begon al met Kiwi Kwan met zijn heuptasje. Dan op een gegeven moment, Death by Dildo door ik kan de naam nu al niet meer uitspreken. om dan vervolgens dat met die badplaks. Wij zagen deze Guido samen in de persvoorstelling. En ik kan me nog goed herinneren dat ik, een paar weken daarvoor of zo had ik mijn coronabesmetting gehad. En ik moest zo hard lachen bij deze film, dat het echt, het deed gewoon pijn. Ik moest gewoon hoesten en blaffen. En echt, ik had gewoon echt letterlijk pijn van het lachen bij EAO.
Ja, ik kan nu voor een andere gaan, omdat ik dezelfde winnaars had als jij, John. Dus de buttplug-scène, denk ik het grappigst ook. Ja, de hotdog-scène, die had ook zomaar gekund. En jij haalt de kotscène aan uit Triangle of Sadness, maar dat specifieke element van Woody Harrelson die daar schuin staat, vind ik zo simpel. Maar daar heb ik het hardst om gelachen.
Ja, dat was
en ik zag hem in Cannes en dat is een vrij stijf, serieus publiek. En ik was in mijn eentje zo hard en ik bleef er een beetje in hangen ook. Geweldig. Laat ik dan gaan voor mijn runner-up voor Pedro Pascal en Nicolas Cage, die samen drugs gebruiken in The Unbearable Weight of Massive Talent.
Yeah.
En dan vooral ze over dat muurtje moeten klimmen tijdens een chase. Ja. Dat vond ik echt geniaal. Dus laat dat dan mijn runner-up zijn. Na het lachen komt het huilen.
Ow! 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 What's going on?
I cried candy. Try the caramel, it's delicious.
Ooh.
Ja, echt huilen, echt tranen met tuiten. Dan ook weer niet. Ik moet eigenlijk gaan voor Pinocchio, maar dat waren allemaal ingehouden tranen. Het zijn ook tranen die ik bij me heb gehouden en nog steeds voel opwellen als ik eraan terugdenk. Zo mooi is die film. Ik ga dan toch voor mijn runner-up voor Close. En dan wel voor de scène die jij heel terecht niet hebt gespoilerd. Iets met een schoolbus.
Mm-hmm.
Dat vond ik echt uitermate ontroerend. Mijn winnaar is uit een documentaire. Huilen bij een docu. Hoe mooi is dat? Navalny. Zo'n documentaire waar ik ernstig heb geflirt om die in mijn top 10 mee te nemen. Want die vond ik echt steengoed. Die kijkt ook als een pakkende thriller. Maar dat Navalny afscheid moet nemen van zijn vrouw voor the greater good, dat geeft mij zo ontzettend aan. En laat ook zien waarom documentaires zo belangrijk zijn dat ze gemaakt worden. Als je naar het 8-uur-journaal kijkt, dan krijg je de kale, koude feiten mee. Maar bij een documentaire ontwikkel je er echt een gevoel bij en gaat iets veel meer leven. En dat deed Navalny zo geweldig.
Ik heb als runner-up ook een documentaire, Flea. En dan de scène waarin hij... je hebt al zijn hele geschiedenis meegekregen in de documentaire. En dan de scène dat hij uiteindelijk uitkomt naar zijn familie. Dat hij homo is. En zijn broer hem meeneemt. En je denkt, oh god, die gaan naar een stripclub. Maar hij brengt hem naar een gay bar.
Die was ik vergeten, maar die is mooi.
Die is echt, ja. Toen had ik het niet droog. Het was een obvious en het is vast wel vaker gedaan. Maar hij kwam gewoon heel erg binnen, omdat je dat karakter zo goed kent. En ja, ik heb wel gewoon Pinocchio genomen. En dan specifiek het einde, maar eigenlijk de hele film. Ja, gewoon tranen.
Oké. Okay. Ja, ik ben sowieso een makkelijke huiler. En ik heb dit jaar... Nou, dat viel me dan het afgelopen jaar echt op. Dat er enorm veel knuffels, enorm veel omhelzingen. Bijvoorbeeld ook wat dacht je van de Madres Paralelas van Almodóvar. Die hebben we nog niet eens genoemd. Zelfs de poster is een omhelzing. Nou, die uit Drive My Car. Er zit er eentje in Scarborough. Mijn runner-up ga ik dan voor Close. Daar zit aan het einde ook een prachtige omhelzing in. En ik denk dat ik bij Close toch wel echt het hardst gehuild heb. Oh, trouwens, EEAO. Heeft ook een mooie omhelzing tussen moeder en dochter aan het einde. En laat ik mijn winnaar dan zijn, ook een mooie omhelzing. Ook een film die helemaal nog niet genoemd is in Movie Insiders. Große Freiheit of Great Freedom is een Oostenrijkse film waarin Franz Rogowski, dat is die Duitse broer van Joaquin Phoenix, die speelt een homoseksuele man die daarom, vanwege paragraph 175, constant in de gevangenis zit. En nou, samen met dan Georg Friedrich, gespeelde andere inmate waar die bevriend mee, of dat is zijn celgenoot. En nou, er is iets van een verlies heeft er plaatsgevonden. En de omhelzing tussen die twee mannen, die kwam ook echt wel even hard binnen. En heb ik ook wel even een traantje weggepinkt. Ja, dat is de overgang naar deze woord is opeens wel heel erg zo van, we hebben net emotioneel, nou, daar komt hij hoor, mensen. Dat is hij weer. De Schamaar op de Toiletpot Awards.
What the fuck, man? If I go in there and see fucking pubes sprinkled on the toilet seat, I'm gonna fucking lose my mind. Last time I went to the bathroom, Jay, I took a shit and my shit looked like a fucking stuffed animal.
You're embarrassing me in company.
You embarrass yourself!
Voor het meest beschamende of onbedoeld lachwekkend waar je naar keek en echt dacht van, ah, nee, dit kan echt niet. Of hier heb ik om zitten lachen en dat was toch helemaal niet de bedoeling. Mijn runner-up, ik heb hem geloof ik eerder helemaal begin afgelopen jaar genoemd. Omdat ik het toen vanuit ging, misschien rijk deze woord nooit meer. Ik zal nog één keer snel even kort samenvatten. Hij komt uit The King's Men. Daarin speelt hij Harris Dickinson, die ook die mannelijke model speelt in Triangle of Sadness. Die speelt dan de zoon van Ralph Fiennes. En dat is aan het begin van de Kingsman, voordat dat wordt opgericht. En het speelt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En hij wil, ik wil strijden, ik wil meevechten in de Eerste Wereldoorlog. Ik wil strijden voor mijn land. En dan, ja, via een of ander trucje of wat dan ook, hij doet zich voor als een ander, of hij is verkleed als een Duitser, geloof ik. En dan belandt hij in een loopgraaf bij de Britten. Of een of andere gast die herkent dat hij het niet is. En die schiet hem door zijn kop heen. En die hartstikke dood. Jee, heb je toch voor elkaar. Je hebt meegestreden. Daar moest ik erg om lachen, wat niet de bedoeling was. Maar dan ga ik toch voor mijn winnaar, voor de Schamaar op de... Oh, dit was trouwens ook nog een aardige. De Pratende Foetus uit Bland. Die had zomaar ook gekund. Maar dit vond ik wel echt beschamend. Clerks 3, hoewel de film niet eens vreselijk was. Maar Kevin Smith, die echt een struisvogelveer van Schamaar in zijn reet steekt. Van, weet je nog dat ik bijna 30 jaar geleden een fantastisch debuut maakte, Clerks? Nou... Ja, ik maakte 30 jaar geleden en die maakten wij zo. En dat allemaal de herhalingen echt... Nou, het narcisme droopt er vanaf bij Kevin Smith in Clerks 3. Mijn Schamaar op de Toiletpot.
Dit is een inkoppertje, maar ik doe het toch als runner-up. Mijn Schaamhaar runner-up gaat naar Tom Hanks in Elvis. Want het is echt gewoon een beschamende vertoning. En het is toch echt serieus bedoeld dat hij onder enorme lagen latex... Het deed me echt denken aan Austin Powers... En dan met dat belachelijke accent. Dat Tom Hanks nog eens een Schamaar op een Toiletpot Award zou winnen in Movie Insiders. Toch een van de meest fijne acteurs die we hebben, op wie je altijd kan rekenen. En hier ging het echt falikant mis. Ik snap niet dat mensen Elvis zo prijzen. Al is het maar vanwege deze misstap. Maar dus ga maar op de Toiletpot Award. Gaat naar een film die volgens mij bijna niemand heeft gezien. De erotische thriller Deep Water. Niemand? Ik niet. Van Adrian Lyne. Die maakte vroeger ooit 9½ Weeks. En hij maakte nog het prima Unfaithful. Met Diane Lane was dat, geloof ik. Fatal Attraction is ook van hem. Ja, nou, die was bijna vergeten.
Hetzelfde soort...
Ja, en hier gaat het tussen Ben Affleck en Anna de Armas. En die spelen een spelletje met elkaar. Maakt niet uit. Ik ga je ook weer spoileren. Ben Affleck die probeert een lijk te verzwaren en te dumpen in een meertje. En die wordt betrapt door iemand. En die rijdt vervolgens heel snel weg in zijn auto. En Ben Affleck die gaat erachteraan fietsen. Dit is echt, dit is een scène en dit is een bike versus car chase. En je ziet Ben Affleck echt zijn longen uit zijn lijf fietsen. Neemt een shortcut door het bos. En het eindigt dan dat hij voor de auto belandt. De automobilist die schrikt daar zo van. Die draait zijn stuur om en knalt een ravijn in. En is hartstikke dood. Nou, volgens mij is hier de schaamhaar op de Toiletpot Award voor gemaakt voor zo'n scène. De fietschase uit de erotische thriller Deepwater.
Is het zo grappig dat we de film ervoor moeten kijken? Of is de film zo slecht?
Ja, nou kijk deze scène maar op YouTube en dan verbaas je je ook net als ik.
Nou, voor mij, Tom Hanks gaat 2 beeldjes mee naar huis nemen.
Kijk, ja.
Als runner-up, ja, het was gewoon te lachwekkend, te belachelijk.
En dan Tom Hanks, ik heb die Pinocchio heb ik niet gezien. Daar begin ik ook niet aan, maar...
Dat is goed dat je dat noemt trouwens, want Tom Hanks heeft zich inderdaad wel een beetje 2 keer het afgelopen jaar belachelijk gemaakt.
Die heb ik niet gezien.
Als Geppetto, nee, dat werkte ook voor geen meter.
Nee, maar inderdaad, dit Transylvanische accent. Dat hij echt zegt van... Some people would make me out to be the villain of this here story. En dat moet dan een Nederlands accent zijn. Het is echt, echt beschamend. Maar mijn nummer 1 gaat naar Samaritan. Naar Sylvester Stallone himself. En een heel specifiek moment, namelijk een citaat. Want dit citaat vat het wel heel mooi samen. Dit zegt hij gewoon serieus over zichzelf, over zijn personage... Maar het slaat heel erg op Sylvester Stallone en de film op zich. Hij zegt op een gegeven moment... I am not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago. Toen dacht ik echt, ja, dat klopt.
Zou je hem nog 1 keer willen doen, maar dan op Stallone's? Dit kan jij, Jasper.
Oeh.
Schuine mond.
Zo. I'm not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago.
Nice. Lekker, Jasper.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
De volgende awards. De Frankly, my dear, I don't give a damn award. Die quote komt natuurlijk uit Gone with the Wind. Maar we gaan het een beetje letterlijk nemen. Dit is voor een film die niet per se heel slecht is. Maar ook niet heel goed. En waar je naar kijkt en denkt, ja... Ach, whatever. I don't give a damn.
Zo'n film die je meteen weer vergeten bent, zeg maar.
Ja, en dat waren er best wel veel.
Ja.
En af en toe twijfel ik dan wel eens aan mezelf. Van, oeh, sta ik niet genoeg aan? Ben ik er niet voor in de stemming? Dat zijn allemaal kulsmoesen, maar ook hele menselijke eigenschappen, toch? Ik heb dat wel eens in een filmfestival. Dan heb je zoveel gezien en dan komt de film gewoon niet meer binnen. En dan hoor je vervolgens iedereen jubelen om je heen. Van, oh, deze gaat de palm binnen. En dan denk ik, oh shit, heb ik iets gemist? Ik heb er 2 kunnen vinden. Mijn runner-up is de nieuwe David O. Russell film Amsterdam. Met een geweldige cast. Onder Christine Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Taylor Swift. Oh ja, dat was trouwens ook nog een prima schaamhaar op de Toiletpot Award geweest. De dood van Taylor Swift in Amsterdam. Ook een spoiler, het gebeurt in de eerste 10 minuten. Wordt doodgereden. Bam. Een soort meme is het.
Maar ja. Is Amsterdam niet zo slecht dat hij eigenlijk...
Nee, ik vond hem dus niet slecht.
Ah, oké.
Nee, ik vond hem zeker niet slecht. En er is iets aan de David O. Russell films wat ik toch ook altijd wel kan hebben. Dat is namelijk dat half geïmproviseerde, dat gewoon die gesprekjes onderling, zonder dat het echt per se ergens naartoe gaat. Dat is vrij uniek. Woody Allen was daar ooit goed in.
Tarantino.
Tarantino, maar bij Tarantino is het toch een iets wat andere vibe. Maar ja, ik kan dat goed hebben, maar in Amsterdam, ja, en dat duurde ook nog eens 2,5 uur. Ik heb me niet echt verveeld, maar aan het eind dacht ik van ja, nou ja, ik ben hem nu alweer vergeten. Maar deze doet hem wel een beetje pijn. Mijn winnaar is 3000 Years of Longing van George Miller. Een uitstekende film die totaal niet bij me binnenkwam.
Nee.
En ik denk toch dat dat door de film komt. Ik gaf net festivals op mezelf. Kan je de schuld geven van een matige filmervaring? Maar hier, het wordt net niet aan de juiste touwtjes getrokken of zo. Door de regie of door de acteurs. Waardoor dit sprookje met Idris Elba en Tilda Swinton aan mij voorbij ging of zo. En ik weet ook nog steeds niet. Ik zei geloof ik ooit tegen jou, Jasper, ik deed niet mee aan die recensie. Jullie deden
ja, we hebben hem samen gedaan met John.
Ja. Van, ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik van die film vind. Misschien moet ik hem een tweede kans geven, maar daar zit ik dan ook weer niet echt op te wachten.
Nee, ik vond bij die film inderdaad, de verhalen waren mooi, maar het centrale verhaal viel gewoon volledig plat.
Ja, frankly, my dear, I don't give a damn. Van die middenmootfilms. En dat, ja, volgens mij hebben we hem dus pas de... Nee, de laatste keer dat we de Movie Insiders Awards... was dat een nieuwe award, omdat dit ook zo'n categorie is... van daar vallen ook zoveel titels onder. Van die, ja, ach, leuk dat je meedeed. In mijn geval, nou, dit doet me ook wel een beetje pijn aan mijn hart. Omdat, nou, mijn runner-up komt van Disney... Die zag ik ook heel recent, dat is dat Strange World. Ja, ach, ja, nou ja, kleurtjes. En dan op meerdere manieren, waar ik geen probleem mee heb. Nog even voor de goede orde. Sommige mensen misschien afgelopen jaar naar de podcast hebben geluisterd. Die denken van, jeetje, die John loopt wel heel vaak te mopperen op de inclusiviteit. Ik heb er totaal geen probleem mee. Het is meer dat het me wel opvalt. En in nou, Strange World was dat dan ook. En verder, ja, waar gaat het over? Het stel avonturiers en dan met een of andere rare wereld. En nou ja, dat is dan de nieuwe Disney classic. En ja, dan denk ik ook van, nou ja, ach, whatever. En dan de winnaar komt van Pixar. Die is helemaal pijnlijk. Maar Lightyear, ja, ook. Ja, ik vond hem niet vreselijk. Hij was ook echt niet goed. Maar ach ja, zo'n gevalletje van, zal ik hem dan ooit nog eens een keertje aanzetten? Gewoon voor het leuke. Nou ja, nee. Het waren echt, zowel Disney als Pixar hadden dit jaar... Oké, Turning Red was wel gaaf van... Pixar, maar deze twee titels dat ik echt dacht van, ach, nou ja, van die tussendoortjes. Je kan er ook geen bel over vallen, maar ik was het vrijwel direct weer vergeten nadat ze waren afgelopen.
Ja, dat ben ik dan met Lightyear niet helemaal met je eens. Die zou ik dan eerder in mijn Phantom Menace Award categorie hebben gestopt, omdat het gaat over een van onze favoriete Pixar personages en die krijgt dan een hele matige prequel. Maar ik snap je, ik snap je.
Ja, ik heb ook... Twee films die eigenlijk gewoon prima gemaakt zijn, maar gewoon, ja, tja. Mijn runner-up is The Duke van Roger Mitchell met Jim Broadbent in de hoofdrol.
Wie speelde zijn vrouw nou?
Helen Mirren.
Helen Mirren, ja. Dus ja, dat heb je een prima cast zitten. En het is een redelijk interessant verhaal, plotje over een kunstroof. En ik vond het tijdens het kijken prima, maar ik heb er daarna ook echt geen seconde meer aan gedacht. En mijn nummer 1, Mrs. Harris Goes to Paris. Ja, van Anthony Fabian. Ja, we hebben het er al over gehad, hè, samen in de uitzending. Het is echt zo'n dingetje van, ja, prima gemaakt, maar het doet me gewoon helemaal niks. Frankly, my dear, I don't give a damn.
Dan wordt het tijd voor onze laatste kopjes thee en bakkie koffie, of bakkie troost.
Well, I shall see you in the morning. Unless you want to come in for a cup of coffee.
I don't drink coffee.
Tea?
No caffeine after midday.
How about another beer?
Laten we beginnen met de Niet Mijn Kopje Thee Award. Ja, je hebt van die films die worden dan door, nou ja, of de critici of door het grote publiek, door het overgrote deel daarvan geprezen of omarmd. Of iedereen roept jee en jij roept nee, ja, niet mijn kopje thee. Jij had het een beetje anders.
Ja, ik had niet zo aan de algemene mening van andere mensen gedacht. Ik meer van, zou ik een goede film moeten vinden, maar het ja, is gewoon net niet voor mij.
Is eigenlijk ook een beetje hetzelfde idee, ja, ja. Klopt. Wil jij beginnen?
Ja, voor mijn runner-up dan, ja, een film die voor als je in het juiste moment op de juiste tijd geboren was en op het juiste plek geboren was, dan was het geweldige nostalgie. En voor mij zat ik net in de verkeerde leeftijd, denk ik. Apollo 10 and a Half, A Space Age Childhood van Richard Linklater. Het was allemaal net niet mijn leeftijd en ja, gewoon net daardoor niet mijn kopje thee.
Ja, interessant, want die vond ik prachtig.
Ja, ik weet het.
Ja, ja. Daar was ik echt dol op.
Ja, voor mij net niet. En mijn nummer 1 gaat naar Sputum van Dan Giesen. Dat is een zwart-wit film. Dan Giesen is een Londense regisseur. Hij heeft ook meegeschreven aan Kan door huid heen en zo. Dus hij heeft ook een bandje met Nederland.
Ja. Een Nederlandse productie, toch?
De productie is Nederland. De regisseur is geboren in Londen. Ja, het gaat over een wereld waarbij mensen onder de grond hun speeksel gemolken wordt. Het is echt zo'n film dat je denkt, ja, hij draaide op festivals en daar ging je volgens mij best wel goed. Maar het is gewoon echt letterlijk niet mijn kopje kwijl.
Ja, niet mijn kopje thee. Laat ik een keertje niet voor slow cinema, een Vortex of zo gaan. Maar een keertje voor wat meer fast, wat snellere films. Mijn runner-up Bullet Train, die ja, vooral door het publiek wel... De mensen die van dat soort films houden. Het is ook van de regisseur van Deadpool. De critici die waren moi. Maar ja, dit soort dom vermaak. En misschien had ik er gewoon niet de goede bui voor of zo. Ik vond hem niet echt grappig. Ik vond hem vooral erg vermoeiend. En zo van, waarom heb ik niet wat meer lol beleefd aan Bullet Train? Word ik een dagje ouder, dat zou ook een rol kunnen spelen. Maar ik dacht echt van, nou ja, normaal gesproken ben ik daar wel voor in, voor dat soort ongein. Maar nee, ik had weinig met Bullet Train. En dan wil ik hem hier toch een keer genoemd hebben. Elvis, ja, hij is enorm gemengd ontvangen. Maar over het algemeen, de critici waren er wel redelijk over te spreken. En heel veel mensen die vinden hem blijkbaar fantastisch. Maar echt, Baz Luhrmann. Sowieso had ik dat met deze, maar ook met zijn vorige films al. Ik heb eigenlijk... Mijn favoriete Baz Luhrmann is nog steeds Strictly Ballroom. Zijn allereerste, omdat hij zich daar nog inhoudt. Want dat is mijn probleem met Baz Luhrmann. En dan dus ook hier met Elvis. Het is gewoon te veel. Veel te veel van het goede. En dan, zeker in de tweede helft, neemt de film wel iets meer rust. Maar ik was al zo kapot. Ik was gewoon helemaal moe. En Tom Hanks. Ik vond het gewoon echt een vervelende film. Elvis was niet mijn kopje thee.
Hey, een overlapping. Bullet Train is mijn runner-up ook. Ja, eigenlijk om dezelfde redenen die jij geeft. Misschien word ik te oud voor die kolder. En heb ik ook... Het valt ook niet bij mij zo in de smaak van die Guy Ritchie-achtige... Kijk ons eens grappig en brutaal doen humor. Er zaten best aardige elementjes in, hoor. Ik vond hem zeker niet slecht, maar nee. Dit is zo'n film waar ik sommige mensen over hoorde. Geweldig, en ik ga hem nog een keer kijken, maar dat had ik totaal niet. Mijn winnaar is een film die volgens mij ook nog helemaal nergens te sprake is gekomen. Dat is A Good Nurse. Van Tobias Lindholm. Dat is die Deense regisseur van onder meer Hijacking en A War. Prima films, allebei. En dit gaat over... Jessica Chastain speelt een IC-verpleegster die haar collega verdenkt van het ombrengen van patiënten in het ziekenhuis. En die wordt dan gespeeld door Eddie Redmayne. En er wordt gefluisterd dat hij daar een Oscar-nominatie voor gaat krijgen. Nou, hij is prima, hoor. Hij doet het prima. Het is overigens een waar gebeurd verhaal. Het is mogelijk een van de grootste seriemoordenaars ever. Hij heeft, geloof ik... Nou, het is nooit helemaal precies gepinpoint op een aantal, maar honderden patiënten omgebracht. En deze was mij gewoon te koud, te kil. Vertelde ook niet veel meer dan dat verhaal. Ik dacht, misschien gaat het nog een beetje over... weet ik veel, de healthcare situatie in Amerika. Nou ja, dat wordt dan licht aangestipt, maar deze liet mij koud. Maar er is altijd een bakje troost. En deze prijs gaat dan naar een film die ik nog niet eerder genoemd heb, of die gewoon is ondergewaardeerd eigenlijk. En dat is wel grappig, want dan komen we toch echt terug, Jasper, op Cyrano.
Ja, leuk.
Ja, nou ja, leuk. Jij vond hem slecht zelfs.
Ja, maar leuk dat jij hem goed vond.
Ja, ik had hier een enorm zwak voor. Het was een van de eerste films die ik zag vorig jaar. En ik ging voor de bel voor deze film. En ik vind het zo leuk van Joe Wright. Ik sprak hem ook voor een artikel in het AD. En hij zei, ik wilde ook een ouderwetse, beetje wat kietjerige film maken. Omdat die nooit meer worden gemaakt. En ik val er altijd voor. En ik hoop maar dat dat ook bij andere mensen het geval is. En dat was bij mij het geval. Peter Dinklage inderdaad. Maar de sets zijn fantastisch. Het verhaal is inderdaad lekker klef, maar ja, ik viel echt voor deze film. En mooie muziek van The National, die heeft de score geschreven, de liedjes ook. Glenn Hansard zingt nog in een van de liedjes waar we misschien mee uit kunnen gaan, zat ik me te bedenken. Wherever I Fall.
Ja.
Een heel mooi liedje.
Dat had ik van tevoren al bedacht dat we daar mee eruit moesten
gaan. Hé, wat grappig. Ja. Ja, nou, kijk, dat is dan een bakkie troost voor jou dan weer. Dus dat is mijn winnaar. De runner-up is een film die ik ook wat ondergewaardeerd vind. Die ook een beetje langs me heen ging, maar waarvan ik wel de originaliteit prees. Dat is toch Matrix Resurrections.
Mm.
Ja, dat is een film waar we met z'n allen iets te makkelijk over hebben gedacht. Lana Wachowski heeft echt een originele draai aan het verhaal gegeven. Het enige is, we zijn gewoon klaar met de Matrix. Hier zat niemand meer op te wachten. En daarom deed hij geen goede zaken aan de kassa, geloof ik. En kreeg hij ook niet bijster positieve recensies. Maar het is een film waar meer in zit dan waar we hem credit voor geven. Dus ik wilde hem genoemd hebben. Een bakje troost voor de nieuwe Matrix. En laten we ook wel hopen de laatste.
Ja, ik had hier een rijtje films, omdat ik niet wist welke films allemaal genoemd zouden worden deze aflevering. En ik wil hier natuurlijk iets noemen wat nog niet genoemd is. Dus films als The Tender Bar en The Hero hebben we allemaal genoemd. Ik ga voor mijn runner-up voor Come On, Come On van Mike Mills.
Oh ja, dat is ook een mooie. Dat is een mooie inderdaad. Zo van, fuck, dat was een goede film, maar
ja.
Nergens voorbij gekomen.
Nergens voorbij gekomen. Hij zat in mijn hoofd ook een beetje in 2021. Maar hij is toch echt in Nederland in 2022 uitgekomen. Prachtige hoofdrol van Joaquin Phoenix. Zwart-wit film over een man die voor zijn jonge neefje moet gaan zorgen en daardoor verandert. Zoals we wel vaker gezien hebben. Dat verhaal is niet zo origineel, maar het is heel mooi uitgewerkt. En voor mijn nummer 1 voor Bakkie Troost ga ik naar een film die wij echt volgens mij helemaal nog niet genoemd hebben. Kimi van Soderbergh.
Och, dat was weer zo'n streaming release, toch?
Ja. Ja, met Zoe Kravitz in de hoofdrol. Het is een beetje een coronafilm. Er worden mondkapjes gedragen. En het gaat heel erg over paranoia meeluisteren. De overheid of het grote bedrijf luistert met je mee. Zoe Kravitz speelt een karakter dat op het autisme spectrum zit. En ze speelt het op een hele goede, subtiele, geloofwaardige manier. Denk ik. Ja, en echt zo'n film die volgens mij gewoon ongemerkt ergens op een streamer is geplemd. En weinig mensen hebben gezien, dus daarom krijgt hij die prijs.
We kunnen misschien, of dit jaar, of een van de komende jaren, wel eens een keertje een top 5 pandemiefilms maken. Mm. Want je had het daarover, en wat me gelijk te binnen schiet, is die daar toch wel redelijk, geniaal wil ik niet zeggen, maar goed gebruik van maakt, is Glass Onion, dat tijdens de pandemie. En vandaar dat hij iets met de Mona Lisa. En, hebben we Glass Onion, maar die was al even voor.
En ook trouwens Good Luck Leo Grande. Dat is ook zo'n film, daar wordt helemaal niet over de pandemie gepraat. Maar het speelt helemaal in één hotelkamer met twee acteurs. Dat je denkt van, ja, deze heb je alleen maar gemaakt omdat je dat kon.
Ja, er zijn wel degelijk films gemaakt die daar natuurlijk mee omgingen. Bakkie Troostprijs. Gewoon films die gewoon nog niet genoemd zijn. En ik heb hier echt enorm van genoten. En ik wil hem toch mijn runner-up, Moonage Daydream. Wat ik een heerlijke trip vind. En hij is echt Bowie-waardig. Want de Great White Duke, Ziggy Stardust. Het komt allemaal voorbij. Maar de documentaire, de muziekdocumentaire over David Bowie natuurlijk, is ook zo gemaakt dat het past ook gewoon helemaal bij Bowie. Ik vond hem fantastisch eigenlijk. En dan Knorr wil ik gewoon even genoemd hebben. Dat was dan mijn nummer 1 Nederlandse film. Ja, ik had hem gezien. Ja, ik zat nog even te twijfelen van had ik die dan kunnen plaatsen? Weet ik even niet meer. Maar ik heb wel enorm gelachen om. Maar dat komt vooral ook door de stem van Alex Klaassen. Mm-hmm. Als die hondentrainer.
Ja,
die steekt hem op zo'n manier uit. Maar dan heb ik Knorr even genoemd. Nee, maar ik wou deze nog even inkoppen. Aangezien jij, Jasper, in de eindejaars top 10 films van het jaar het over had. En waar zijn de Zuid-Amerikaanse titels dan? Daar is de winnaar voor de Bakkie Troostprijs. Het Zuid-Amerikaanse uit Argentinië. Argentina 1984. Vijf. Dat gaat over de rechtszaak die gestart wordt. Die volgde na de militaire dictatorschap van Pinochet. En de leiders daarvan die worden aangeklaagd. Met Ricardo Darín uiteraard. Het is een Argentijnse film, dus dan zit hij erin. Maar dat is voor iemand die wel eens een Argentijnse film gezien heeft. Bijvoorbeeld The Secret in Their Eyes. Noem het maar. Dat is de Argentijnse Robert De Niro. Die speelt een van de hoofdrollen. En ja, dit gaat over de officier van justitie en de advocaten die die rechtszaak aanspannen tegen de foute mannen uit het Pinochet tijdperk. En heel aangrijpend, maar het verrassende van deze ontzettend goede film eigenlijk. Hij kwam aardig in de buurt van mijn top 10 van afgelopen jaar. Is dat het heeft ook een beetje een droogkomische ondertoon. Het is toch allemaal nooit te serieus of allemaal nooit te zwaar. Het zou me niks verbazen als deze een van de 5 nominaties scoort bij de aankomende Oscars voor Best International Film. Argentina 1985. Hebben we toch wat Zuid-Amerikaans genoemd. Hij is op Amazon Prime.
John, heb je nou eindelijk een film uit Zuid-Amerika? En dan noem je de verkeerde dictator.
Oh shit.
Pinochet is de dictator van Chili.
Pinochet, die is van Chili natuurlijk. Fuck. Ik weet even niet hoe die van... de Argentinië was meer gewoon een heel groepje, geloof ik.
Ja, nee, die van Argentinië was Fidela.
Ik dacht Zorrieta.
Die had er iets mee te maken. Of...
Dit waren de Movie Insiders Awards. En ik zie mensen met hele opgetogen gezichten. En ook een paar met een heel sip gezicht de zaal verlaten momenteel.
Met hun gouden toiletpotten onder hun arm.
Schaamhaarprijzen. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Het is weer een andere manier, alternatieve manier om naar het filmjaar te kijken. Maar nu hebben we het terugblikken wel gehad. We moeten maar snel eens gaan kijken wat er dit jaar allemaal gaat uitkomen. En daar misschien wat van gaan bespreken. Zo komt onder meer een documentaire uit die de Gouden Leeuw won op het filmfestival van Venetië. All the Beauty and the Bloodshed. Die is zeer de moeite waard. En jeetje, daar komt een hele hoop uit. Ik zit even te denken, waar kunnen we nog meer onze tanden in zetten?
Komt Banshees niet binnenkort uit?
The Banshees of Inisherin. Yeah. Ja, grote Oscar-kandidaat ook wel.
Tar zal ook wel binnenkort komen.
Tar staat in de startblokken met Cate Blanchett als dirigent. En nou, keer snel terug naar movieinsiders.nl of naar een van de welbekende audioplatforms waar we te vinden zijn. En mocht je hem nog niet hebben gehoord, het is ook leuk om toch nog één keer terug te blikken op het afgelopen jaar. Dat deed Koen Haver voor ons met de beste soundtracks van 2022. Dat is een leuke muzikale show geworden.
Ik hoop dat alle winnaars en runner-ups blij zijn met hun schaamhare op de toiletpot awards. Keer dus snel terug naar Movie Insiders. Beluister ons bijvoorbeeld via Spotify. Vind ons op Instagram, Twitter, @Movie Inside. Als je van je wil laten horen, kan dat. Stuur eens een mailtje, movieinsiderspodcast@gmail.com. We gaan er dus uit met dat nummer uit...
Het Cyrano. Ja, dat was dus inderdaad... Wat ik stond op mijn slechtste film, runner-up, geloof ik.
De bloedworst, geloof ik.
Bloedworst, ja. Maar dit nummer zit ook helemaal aan het einde van de film, volgens mij. En die bleef echt dagenlang in mijn hoofd zitten. Dit is Wherever I Fall. Tot de volgende keer.
Tot snel.
Arrivederci.
I have a wife I haven't seen since lilacs bloomed in Saint Hippolyte. She always wears them in her hair, and she lets them fall down everywhere. I can see her in the glowing light, dressing without a sound. I promised I'd be home all right, but I gotta lay this body down. So take this letter to my wife and tell her that I loved my life. I tell my boys the Lord he found me. When I say their names out loud, they're all around me. You tell them not to cry at all.
I have a girl, I think I love her. I should have told her, instead I told her mother. I gave her chocolates, I bought a ring, but I never told her anything. But I can see her in every detail now, turning in my mind. I barely knew that girl at all, but I will love her to the end of time. So take this letter to my girl. Tell her that I saw the whole world. Say that right before I fell, I said her name out loud, Isabel. Tell her not to cry at all. Heaven is wherever I
I have a father, he isn't well, thinks he might be going to hell. He was a sinner, he liked to fight, so I don't know, he might be right. I can see him every Sunday morning, diving into the fray. He wasn't one of God's best men, but I loved him anyway. So take this letter to him, please, and tell him I can't wait to see him. I went in first, I rang the bell, called his name out loud, and I gave him hell. So tell him not to cry at all. Heaven is wherever I fall. Tell him not to cry.
He is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Pap. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.